Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, komen jullie maar weer mee op onze bedevaartstocht. We schuiven al wat verder in onze tijdrekening en bevinden ons reeds halfweg in de 13e eeuw. Ik stel eerst voor om eens, maar heel snel, enkele feiten aan te halen uit de geschiedenis in deze tweede helft van de 13e eeuw. De omkadering waarbinnen onze bedevaart zich situeert. Het kan zeker geen kwaad om eventjes de wereld in die tijd in te kijken. We zitten in de tijd dat ontdekkingsreiziger Marco Polo het Westen volop in contact brengt met het Verre Oosten. Trouwens, het magnetisch kompas werd uitgevonden. Zo zien we dat belangrijke steden die eigenlijk een aparte staat vormden, zoals Firenze, Venetië en Genua, schatrijk worden door hun zeehandel met landen uit het Midden-Oosten. Het ging gepaard met het opduiken van belangrijk geldverkeer en grote waardevaste munten. Zo ontstonden ook de Hanze, een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samen te werken poogden ze hun handel te beschermen en uit te breiden. Zo was er parallel met een Noord- en Oostzee-samenwerking de Italiaanse handelsnederzettingen. Zo was er de Hanze of Verbond der 17 steden, een groep invloedrijke kooplieden uit een aantal steden in Vlaanderen, Henegouwen, Brabant, Artesië. Later werden aan dit verbond nog 8 staten toegevoegd. De handel gebeurde via de jaarmarkten met de meest bekende, deze van Champagne, die dan van groot belang waren voor de handel met Italië. In Spanje werden stilaan steden terug herveroverd op de moslims, zoals Córdoba, Sevilla en Cádiz. Alleen Granada moest wachten tot in 1492. Ondertussen in die tweede helft van de 13e eeuw waren er nog de 3 laatste eigenlijk slecht aflopende kruistochten. Belangrijk te vermelden is tegen het einde van deze eeuw de groeiende vijandschap binnen het graafschap Vlaanderen tussen de Fransgezinde Leliaards en de graafgezinde Klauwaards. We naderen trouwens 1302 met de Brugse Metten en de Gulden Sporenslag. Maar iets gelijkaardigs gebeurde reeds een 20 jaar voordien in Sicilië. Maar dat is voor later in deze uitzending. In deze periode kampten de noordelijke Nederlanden met grote overstromingsproblemen ten gevolge van hevige stormen, zoals in 1248 en 1282. In 1287 was er de desastreuze Sint Lucia-vloed, waarbij vele tienduizenden doden vielen. En binnenmeren werden ware binnenzeeën. 2 sportactiviteiten wil ik jullie niet ontzeggen. Uit een tekst van de Vlaamse dichter Jacob van Maarland kan opgemaakt worden dat in de 13e eeuw reeds kolf wordt gespeeld in de Lage Landen, een oude variant van de huidige golfsport. Jaarlijks houden gondeliers in Venetië de Regata Storica, een race tussen gondels op het Canal Grande vanaf de Piazza San Marco. En zo komen we in Italië, het doel van onze eerste halte voor vandaag. In Italië zijn er een aantal republieken rond de belangrijkste steden. En zo is er sinds de 12e eeuw de Republiek Siena, met als hoofdstad de stad Siena. Deze stad was vroeger een kleine Romeinse stad, waar reeds in de 5e eeuw een bisschop resideerde. Maar voor we onze bedevaart starten, een folkloristisch lied uit Siena om even in de sfeer te komen. Senesina, Gruppo Folk Senese.
Siena città di sogni e di chimere. C'è una ragazza bella come un fiore. Si chiama via quel pallido candore. Quegli occhi bassi mi fa intravedere. O se ne si affaccia di alberone. Fonte branda ascolta la canzone che dice al mondo è tutta una pazzia, lascia da parte la malinconia. O bella Pia, perché io sogno sempre di te, in questa notte serena tu sei la più bella di Siena per me. Siena di notte nelle vecchie strade, quanta bellezza là. Ed ogni bocca un'altra si concede, mentre si canta in tutte le contrade. O se ne si affaccia di alberone, vola col vento a te la mia canzone. Vola più in alto delle torri altere, fa sventolare tutte le bandiere. O bella Pia, perché io sogno sempre di te, in questa notte serena tu sei la più bella di Siena per me.
In 1249 werd Aldo Bradesca Ponzi geboren uit een adellijke familie van Siena. Maar ze wordt ook aangesproken als Alda, of Blanca, Ode of Bruna. Haar ouders waren rijke handelaars. Vader Pietro Francesco Ponzi en haar moeder Agnes Bulgarini. Zij waren gekend als een voorbeeldig koppel volgens het motto eerlijk in de zaken, christen in gedrag. Tot hun grote spijt bleef hun huwelijk kinderloos. Moeder Agnes had op een nacht een merkwaardige droom, waarbij haar bed helemaal werd verlicht en waarin ze zag hoe ze beviel van een meisje die terstond werd omringd door een grote menigte van mensen. Vanuit de hemel hoorde ze een stem: voed dit kind zeer zorgzaam op, God heeft haar voor zich gekozen. En moeder Agnes werd zwanger en beviel van een dochter, die bij het doopsel de naam Aldo Brandesca bekwam. Vader en moeder, bewust van de bijzondere uitverkiezing van hun dochter, voeden haar gewetensvol op in het christelijk geloof. Alda groeide op tot een mooie, intelligente en vrome jonge dame die de harten van vele jonge mannen in Siena deed kloppen. Ze ging veel naar de heilige mis en luisterde naar de preken van de Dominicanen en de Franciscanen. En op een dag vroeg een jonge edelman Bindo Bellanti aan haar ouders om de hand van hun dochter. De ouders stemden toe, vooral omdat de jongeman een goed karakter had, zeer vroom was en een goede opvoeding had genoten. Eigenlijk vergaten de ouders de woorden uit de hemel dat Alda bestemd was voor God. En inderdaad had Alda de bedoeling in te treden in een klooster en ze vertelde het ook aan de brave edelman Bindo. Maar uit gehoorzaamheid aan haar ouders stemde ze toe in een huwelijk. Hun grote voorbeeld werd het verhaal van Tobias en Sarah uit de Bijbel, die eerst een periode van onthouding onderhielden, om daarna kinderen ter wereld te brengen zoals van een huwelijk wordt verwacht. Maar echtgenoot Bindo werd heel snel zeer zwaar ziek. Alda verzorgde hem met veel liefde in de hoop dat hij zou genezen. Maar reeds na 7 jaar huwelijk overleed Bindo en was Alda reeds op 30-jarige leeftijd weduwe. Na zijn dood verkoos Alda vrijwillig weduwe te blijven, ondanks de vele huwelijkskandidaten. Zij sloot zich aan bij de derde orde van de Umiliati of de Nederigen, met de belofte de rest van haar leven in de stad de zieken te verzorgen en aalmoezen uit te delen aan de armen. Haar bezittingen verdeelde ze trouwens onder de armen. En zo werd Gods plan toch in haar vervuld. Even een woordje over deze orde der nederigen of de Umiliati. Het was eerst een associatie van leken, ook gehuwde, in het Noord-Italiaanse Lombardije, waarvan het echte ontstaan eigenlijk niet zo duidelijk is, in de helft van de 12e eeuw. De aangeslotenen beloofden te leven in een geest van armoede en boete, maar thuis en in de volle wereld. Zij waren dus volop werkzaam, zoals bijvoorbeeld in de handel en in de bankwereld. Een vorm van beroepsvereniging. Vandaag zouden we misschien spreken van een christelijke vakbond. In 1201 werd het erkend door de toenmalige paus als Poveri Cattolici, of iets later als Poveri Lombardi. Maar de aangeslotenen hadden ook contact met de heilige Bernardus en zo ontstond toch een echte monastieke orde. Naast deze van de mannen en de priesters, ook voor de vrouwen. Het was een terugkeer naar een sober en streng leven in tegenstelling met de rijkdom en de macht van vele geestelijken in die tijd. De gemeenschap groeide aan tot 150 kloosters in het noorden van Italië. Maar in 1550 bleven er maar 150 monniken over en 21 jaar later, in 1571, werd het ontbonden door Paus Pius V. We keren nu terug naar onze Alda van Siena. Verbonden met deze orde van de Umiliati verzorgde ze tot aan haar dood de armen en de zieken in de stad. Aanvankelijk woonde ze in een kleine kluis buiten Siena, maar werkte en woonde daarna in het ziekenhuis Sint Andreas om van dichtbij de zieken te kunnen verzorgen.
Thank you.
In de biografie over Alda van Siena worden vele visioenen en extatische momenten beschreven. Medewerkers in het ziekenhuis beschouwden haar als een bedriegster en wilden het bewijzen tijdens een van de extases. Terwijl ze in zo'n toestand verkeerde, prikten ze haar met scherpe pinnen en verbrandden haar handen en voeten met een brandende kaars. Tijdens een dergelijke extase reageerde ze niet, maar voelde dan wel de pijnen na de extase. Maar in de geest van de Umiliati zei ze steeds: "Moge God jullie vergeven." Deze nederige houding leidde tot een verzoening met de medewerkers. Tijdens het verzorgen van de zieken ging er een wonderbaarlijke genezende kracht van haar uit. Zo was het tekenen van een kruis over de zieke na een derde keer reeds voldoende voor een plotse genezing. Uiteraard kan het ook niet anders dat Maria in haar leven binnentrad. En zo vinden we in haar biografie de volgende gebeurtenis. Op een dag vroeg ze Maria te mogen zien. Ons lieve vrouw verscheen haar in een linnen kleed, versierd met kostbare edelstenen en met een kroon van goud en de zon onder haar voeten. Als de vrouw van de Apocalyps verscheen Maria haar. In haar hand hield Maria een bordje waarop geschreven stond: "Dochters, volg de wet van de moeder." Alda had ook een visioen van Jezus en Maria. En zo kon zij aanschouwen het mysterie van de geboorte van Jezus, de aanbidding van de drie wijzen en de vlucht naar Egypte. Alda, of Blanca van Siena, overleed op 26 april 1309 op de leeftijd van 64 jaar. Ze ligt begraven in de San Tommaso-kerk in Siena. Tot zover ons bezoek aan de stad Siena bij deze heilige. Op een Franse website wordt zij alzo voorgesteld. De auteur haalt enkele hedendaagse, superrijke mensen naar boven en schrijft: "Stel u voor dat plots een dergelijke rijke persoon steks komt bakken in de Bronx. Of zomaar huizen uitdeelt aan de daklozen, enzovoort. Beelden jullie zo een samenleving in, vol liefde en rechtvaardigheid, en dan kom je bij de heilige Alda of Blanca." Beste vrienden, we gaan luisteren naar We Are Called van David Haas. Wij zijn geroepen om rechtvaardig te handelen, om elkaar te dienen, om nederig met God te wandelen.
The joy and the love of the Lord, we are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. so all hatred and blindness will be no more.
We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, voor de volgende halte, deze keer een echt bedevaartsoord, moeten we terug, zoals in het begin van de uitzending, de geschiedenis induiken. Het is een gebeurtenis genaamd de Oorlogen van de Vespers of de Siciliaanse Vespers. Het was een volksopstand die op 31 maart 1282 te Palermo in het noorden van Sicilië uitbrak en zich daarna uitbreidde over het ganse eiland. Giuseppe Verdi maakte er zelfs een opera over. Wat was de aanleiding? Gedurende een goede 200 jaar sinds de 9e eeuw was Sicilië in handen van de Arabieren en werd het een belangrijk cultureel deel van de Arabische wereld. Opmerkelijk te vermelden is dat ondanks de zware belastingen op andere gelovigen, is het de Arabieren nooit gelukt de Sicilianen te bekeren tot de islam. In de 11e eeuw begon zich een Normandisch rijk te vestigen in het zuiden van Italië onder hertog Robert Guiscard. In 1061 veroverde deze hertog samen met zijn broer Rogier de Siciliaanse havenstad Messina en verder het ganse eiland. Rogier werd graaf van Sicilië. Zijn zoon, Rogier II, werd koning van Sicilië in 1103 en bracht het eiland tot bloei en liet zich omringen door Griekse en Arabische geleerden en Italiaanse kunstenaars. Zijn bestuursvorm was gematigd, maar doeltreffend. Opmerkelijk te vermelden is dat het aantal moslims sterk afnam en velen gingen over tot het christendom en integreerden zich volledig onder de Siciliaanse bevolking. De kleinzoon stierf kinderloos en een tante nam het roer over. Zij was gehuwd met Hendrik, de zoon van de Duitse keizer, en zo kwam de troon in handen van het Duitse huis van Hohenstaufen, einde 12e eeuw. Maar na de dood van de zoon van Hendrik Hohenstaufen, en we zijn al in 1250, kwam het bestuur in handen van diens zoon Koenraad en later de halfbroer Manfred. Maar er heerste ondertussen een algemene anarchie. Gevolg, Manfred werd verslagen en Karel van Anjou uit Frankrijk werd in 1266 de nieuwe koning van Sicilië. En zo komen we in de periode waarin we moeten zijn. Van Karel van Anjou is geweten dat hij heerste als een despoot en hij maakte zich zeer gehaat door wanbeheer en hoge belastingen, waarbij hij vooral de nog inwonende en belangrijke moslims viseerde, maar ook de aanhangers van de Hohenstaufen-dynastie. En alzo brak op 31 maart 1282 in Palermo een volksopstand uit, onder de naam de Siciliaanse Vespers. De meest aanvaarde uitleg over de aanleiding is de volgende. De dinsdag na Pasen, 31 maart, begaven gewoontegetrouw vele gezinnen zich op bedevaart naar de Heilige Geestkerk voor de Vespers. Daar beledigde een Franse officier de eer van een jonge Siciliaanse vrouw tijdens het fouilleren. Wij zouden vandaag spreken van ongewenste intimiteiten. Er volgde een publiek schandaal. Haar man slaagde er in het zwaard van de officier te nemen en stak hem dood. Het werd het sein tot een algemene moordaanval op al wat Frans was. En iedereen die het woord Cicero niet correct kon uitspreken, ging eraan. Er volgden vele slachtoffers. De opstand breidde zich uit over het ganse eiland en ik vat het wat samen, waarbij Peter van Aragon, de zoon van Manfred van Hohenstaufen, gesteund door de Siciliaanse adel, met zijn troepen overwon en in 1283 de nieuwe koning van Sicilië werd. Tot zover in enkele woorden uiteraard te bondig de geschiedkundige omkadering waarbinnen we een gebeurtenis zullen aanhalen waarin Maria discreet te hulp komt. Maar we gaan eerst luisteren naar Maria Callas in een stuk van Giuseppe Verdi's Vespri Siciliano, de Siciliaanse Vespers.
Oh.
Beste vrienden, we zitten dus volop in de periode van de Siciliaanse Vespers, die ons wat doet denken aan de Brugse metten in 1302, 20 jaar later. De opstand begon dus in de hoofdstad Palermo in het noordwesten van het eiland. Maar het breidde zich uit over het ganse eiland en zo komen we in de noordoostelijke havenstad Messina, het dichtst tegen het Italiaanse vasteland. Daartussen ligt de straat van Messina. Op 8 augustus 1282, 4 maanden na de opstand in Palermo, was Messina omsingeld door de troepen van de verguisde Karel van Anjou, die er was toegekomen reeds eind mei met 75.000 man en een 200 schepen. Hij spaarde geen vrouwen, nog kinderen, nog bejaarden. Hij was overtuigd dat de stad zou capituleren in de greep van de hongersnood. Maar de stad bleef zich stevig verzetten, ondanks de vele aanvallen. Maar toch wist de bevolking van Messina dat het Franse leger uiteindelijk veel sterker was en veel beter georganiseerd. En de mensen stelden al hun hoop op het gebed en richtten zich om hulp tot Maria. De hulpkreet, vaak nu nog vandaag gebruikt, luidde: O moeder koningin, van de brief aan Messina, red, red Messina. En ik verlaat even het strijdtoneel. Wat is die brief van Maria aan de stad Messina? Want als je Messina binnenvaart, zie je een zeer groot beeld van Maria, met eronder de tekst in het Latijn, Vos et ipsam civitatem benedicimus Messina. We zegenen u en de stad Messina. Een overlevering verhaalt hoe rond het jaar 42 de apostel Paulus aankwam in Messina om de Sicilianen te bekeren tot het christendom. Maar de bevolking was bij aanvang niet zo happig om hun oude afgoden op te geven. Maar stilaan lukte het dan toch. Sommige Sicilianen wilden zelfs de apostel vergezellen tijdens zijn terugreis naar Palestina. Daar ontmoetten ze Maria en ze haalden haar over om een brief te schrijven aan de bewoners van Messina. De brief, in het Hebreeuws geschreven, werd opgerold en vastgebonden met een lok haar van Maria. In de brief schreef onze lieve vrouw dat ze de toewijding op prijs stelde en dat ze de inwoners eeuwigdurende bescherming zou verlenen. En deze brief eindigde met de woorden: Wij zegenen u en de stad Messina. En nu terug naar het strijdtoneel. Op 8 augustus 1282 woedde een zeer hevige storm met stortbuien en hagel. Mannen en vrouwen vluchtten in hun huizen en lieten de muren van de stad onbewaakt achter. De Franse troepen profiteerden van de situatie en naderden de omwalling. De bevelhebber van de troepen van Messina, Alaimo Leontini, kapitein van het volk genoemd, besefte gelukkig op tijd het gevaar en kon de aanval afslaan. Maar er waren vele slachtoffers en de voedselnood was zeer voelbaar. Diezelfde nacht voerden de Fransen onverwacht een nieuwe aanval uit. Maar twee vrouwelijke wachters, Dina en Clarenza, waakten. Terwijl Dina van op de wallen de Fransen bekogelde met stenen, liep Clarenza naar de kerk om de klokken in de stad te luiden als teken van alarm en om iedereen wakker te maken. Maar de mensen van Messina waren plots niet meer alleen in hun gevecht. Een imposante verschijning van een witte dame verscheen. Met haar handen onderschepte ze de pijlen van de Fransen en met haar witte sluiers dekte ze de wallen van de stad af, waardoor ze onzichtbaar werden. Uit angst vluchtten de Franse troepen weg. Deze witte dame was niemand minder dan Maria van de Brief, die haar stad kwam beschermen zoals ze had beloofd. De heuvel van Caperina, waar alles gebeurde, is tot vandaag een heilige plaats gebleven voor de bevolking van Messina. Volgens de overlevering verscheen de Madonna later in een droom aan een monnik en vroeg hem om een kerk te bouwen precies op de plek waar deze feiten zich hadden afgespeeld. Maria beloofde dat de volgende dag een witte duif over het slagveld zou vliegen om de omtrek van de kerk te markeren. En inderdaad, de volgende dag op de middag zagen de senatoren en de aartsbisschop een witte duif die 3 maal deze omtrek duidelijk liet tonen door haar vlucht. De senaat van Messina gaf terstond de toelating tot de bouw van een heiligdom in 1286. En alzo heb je vandaag in Messina het Santuario della Madonna di Montalto, of van de Witte Dame, of Madonna della Lettera van de Brief. De twee heldinnen, Dina en Clarenza, staan afgebeeld op de Duomo van Messina. Beste vrienden, tot zover deze bijzondere halte toch in de stad Messina op het eiland Sicilië. Voor het lied horen jullie enkele geluidsfragmenten vanuit de stampvolle Bedevaartkerk in aanwezigheid van de bisschop.
Donna della Lettera, nostra patrona, noi non cesseremo mai di sentirci tuoi figli e di amarti sempre con cuore sincero. Amen. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci alla prossima volta, ci ho dato Gesù.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, ik stel voor dat we de overzetboot nemen vanuit de Siciliaanse havenstad Messina naar het Italiaanse vasteland en zo verder pelgrimeren richting oostkust van Italië, maar een goed stuk meer naar het noorden. Een 100 kilometer ten oosten van Assisi en een 50 kilometer van de Adriatische kust ligt Sant'Angelo in Pontano. En daar stond de wieg van een zekere Nicolaas. Het jaar voordien waren zijn ouders op bedevaart gegaan naar de stad Bari, een bedevaart van een goede 440 kilometer. Hun huwelijk was kinderloos gebleven en daarom kwamen ze voor deze intentie bidden bij het graf van de heilige Nicolaas, ons alom gekend. In Bari vernamen de ouders in een droom dat hun verlangen zou verhoord worden en dat ze hun zoon moesten vernoemen naar de heilige Nicolaas. Het jaar erop, in 1245, werd hun een zoon geboren die inderdaad de naam Nicolaas ontving. Het kind onderscheidde zich door een harde levenswijze voor zichzelf. Driemaal in de week vastte hij op water en brood. Vaak ging hij bidden in de kerk van de paters Augustijnen. Op een dag hoorde de jongeman een Augustijn preken over de woorden: verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Dat raakte Nicolaas zo diep dat hij intrad bij de paters Augustijnen in zijn geboortestad. Na studies in het provinciale studiecentrum in Ancona werd hij in 1269 tot priester gewijd. Hij wordt omschreven als een bescheiden kloosterling en priester, vol christelijke liefde voor zijn medebroeders en de andere mensen, in trouw aan de verplichtingen van zijn religieuze professie. Zo bezocht hij regelmatig de zieken en armen en ondersteunde hen met grote zorg. Zijn preken waren bijzonder doeltreffend en men was zeer gesteld op zijn geestelijke leiding, vooral als biechtvader. Een tijd werd hij gestuurd naar een stille kluis te Valmanente. Eigenlijk is het een mysterieuze naam. Het woord verwijst ergens naar Vallei der Doden. Het was een afgelegen moerassig gebied met uitgestrekte gebieden uit drijfzand waar reeds velen de dood hadden gevonden. In die eenzame rust begon Nicolaas zich te wijden aan een bijzondere vorm van naastenliefde. Hij bad voor de zielen in het vagevuur. Tot vandaag staat er een klein klooster met kerk toegewijd aan deze heilige Nicolaas van Tolentino. En waarom Tolentino? In 1275, 30 jaar oud, wordt Nicolaas overgeplaatst naar de stad Tolentino, een 30 kilometer meer ten noorden van zijn geboortedorp. En daar zette hij zijn werk verder, met het bezoeken en verzorgen van de zieken en de armen, en als predikant om de mensen te verheffen naar God. Ook hier zocht men van alle kanten zijn geestelijke leiding op. Tijdens een ziekte verschenen hem in een visioen de heilige maagd Maria en Sint Augustinus. Trouwens, verscheidene verschijningen van Maria worden er vermeld. De moeder Gods droeg Nicolaas, die sterk vermagerd was, op van het brood te eten dat als aalmoes wordt gegeven aan de armen. Dat brood moest hij nuttigen na het in water te hebben gedoopt en dan zou hij genezen. Nicolaas zegende het brood en at ervan. En op hetzelfde ogenblik bemerkte hij dat hij genezen was. Wat van dit brood overbleef, deelde hij aan andere zieken uit en ook zij genazen. Gevolg, talloze mensen kwamen naar hem toe om hun brood te zegenen. En zo spreekt men van het Nicolaasbrood. Nog steeds zegenen de Augustijnen ieder jaar op 10 september, de feestdag van de heilige Nicolaas, het naar hem genoemde Nicolaasbrood. Op 7 juni 1446 werd hij door paus Eugenius de Vierde opgenomen onder het getal van de heiligen. De paus wees op het gedegen vooronderzoek dat aan de heiligverklaring vooraf was gegaan. Daarin werd bevestigd dat er na zijn dood 301 wonderen plaatsvonden tussen 1305 en 1325. Het brood dat wordt gezegend op de voorspraak van de heilige bracht geestelijk en tijdelijk welzijn. Besmettelijke ziekten werden in hun verspreiding gestuit en verdreven. Ook het kostbare vee werd herhaaldelijk van ziekten genezen. Door zorg en verdriet gekwelde mensen kwamen weer op adem. Kinderloze ouders zagen zich met hun kindje verblijd. Zwangere vrouwen werden in hun moeilijke uren op wondere wijze bijgestaan. Zelfs storm en onweer op zee kwamen op voorspraak van de heilige Nicolaas tot bedaren. Bijzonder te vermelden is de verering van deze Nicolaas uit Italië in de Nederlanden en reeds vanaf de middeleeuwen. Maar vooral werd zijn verering zeer actief in Eindhoven op het einde van de 19e eeuw bij de komst van de paters Augustijnen. Vooral een zekere pater Pius Houben, voormalig gemeentesecretaris van Eindhoven en later ingetreden in de orde der Augustijnen. Hij heeft in woord en geschrift voor de devotie tot deze heilige Nicolaas geijverd. Hij schreef ook de tekst van een gebedenboekje die tot in de jaren 40 van de vorige eeuw werd herdrukt. Aan de jaarlijkse bedevaart op 10 september naar de Eindhovense Augustijnenkerk werd vroeger trouw deelgenomen door inwoners van de stad en door landbouwers uit de wijde omtrek. Maar vandaag, de dag, is de kerk aan de eerdienst onttrokken. De heilige Nicolaas van Tolentino ligt begraven in de basiliek aldaar, genoemd naar hem, en onder het altaar van de zijkapel ter ere van hem. Na zijn dood werd trouwens een basiliek gebouwd boven zijn graf, maar het graf geraakte verloren. De relieken werden teruggevonden in 1926. Indrukwekkende fresco's beschilderden vele scènes uit het leven van de heilige en gebeurtenissen uit het leven van Christus. Ik stel voor te luisteren naar een lied ter ere van deze Nicolaas van Tolentino.
Por doquier, nuevamente otra fecha ha llegado, tiempo hermoso que hoy me hace volver. Mucha gente que lejos ya ni el tiempo ha podido un instante siquiera olvidar. Que cada año ya 10 de septiembre todos juntos te han de venerar. San Nicolás de Tolentino es tu nombre, Huehuetlán te gustó por hogar, y en cada año siempre nos bendices con tu feria hasta octubre al gozar.
Om deze uitzending af te sluiten haal ik nog een tweetal anekdotes naar boven over Nicolaas van Tolentino of Tolentijn. De overlevering verhaalt het volgende. Ooit was hij zo ziek dat zijn medebroeders vreesden voor zijn leven. De dokter werd erbij geroepen en die schreef voor dat de patiënt vlees moest eten. Maar dat weigerde Nicolaas, want dat paste niet bij zijn levenswijze. Hij had eerbied voor alle leven. Ten slotte kwam de prior van het klooster met het bevel dat hij vlees moest eten. En hierdoor geraakte Nicolaas in grote gewetensangst, liet de prior roepen en zei: "Prior, ik weet dat ik aan mijn overste in het klooster moet gehoorzamen. Dat heb ik immers destijds beloofd aan Jezus, mijn verlosser, en aan zijn allerheiligste moeder en aan onze stichter Sint Augustinus. En ik heb erbij gezegd dat ik me daaraan zou houden tot aan mijn dood." En zo kwam de ziekenbroeder in gezelschap van de prior hem vlees brengen. Nicolaas nam toch een heel klein hapje, proefde ervan en zei: "Zo, nu ben ik in ieder geval gehoorzaam geweest. Probeer mij nu niet verder tot de zonde van vraatzucht te verleiden, want ik wil me houden aan de raad van een nog veel betere dokter." En inderdaad, binnen de kortste keren was Nicolaas weer beter. En dat kwam natuurlijk niet door dat beetje vlees, maar door de kundigheid van een hemelse dokter. Van Nicolaas wordt nog een andere anekdote verteld. Hij was weer ziek en een gebraden patrijs werd voorgezet. Ook nu gaf de prior van het klooster bevel dat hij moest gehoorzamen en ervan eten. Met een zucht maakte hij aanstalten te gehoorzamen, hief zijn ogen ten hemel, maakte het kruisteken en reikte naar het gebraden patrijsje. Maar zie, op dat moment kwam de patrijs weer tot leven en vloog gezond en wel weg. Als slot nog enkele puntjes. Ik ontdekte dat deze Nicolaas mede patroon is van de stad Antwerpen, maar ook van Beieren, Genua, Rome, Venetië, Cordoba en tevens van de Peruaanse hoofdstad Lima. Hij is patroon van het dagelijkse brood en van de vrijheid, heel bijzonder van de zielen in het vagevuur en van christenen in doodstrijd en tegen een plotselinge dood. Daarnaast wordt zijn voorspraak ingeroepen tegen Engelse ziekte, koorts, mond- en klauwzeer, sterfte onder het vee enzovoort. En tenslotte wordt hij vereerd als voorspreker voor de eenheid van de kerk. Voordat men de heilige Jozef in die tijd tot beschermer van de kerk uitriep, werd eeuwenlang Sint Nicolaas van Tolentino vereerd als patroon van de kerk. Toen de paus hem deze titel verleende, hoopte hij dat op Nicolaas' voorspraak de eenheid tussen de kerk in het oosten en in het westen zou terugkeren. Ook in onze tijd kan de heilige Nicolaas van Tolentino worden aanroepen om de eenheid onder de christenen te bevorderen. Zo, beste vrienden luisteraars, dat was het dan voor deze uitzending met veel geschiedkundig nieuws als omkadering. En met deze heilige Alda of Blanca van Siena, met een bezoek in Messina op het eiland Sicilië, met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Montalto of de Madonna della Lettera van de Brief. Met deze bijzondere legende over de heilige Paulus en een brief van Maria in het jaar 42. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en afspraak in een volgende halte op onze pelgrimstocht door tijd en ruimte.